average of our group, man out of some trades people, is they work at some in Australia.
Het is ongeveer tijd, beste broeders en zusters en ook gemeenteleden die met ons verbonden zijn. Ik weet ook vanuit vakantieadres, dus heel fijn om zo samen hier vandaan dat ook mee te maken. Hij staat aan, ja. Tenminste?
Ja.
Oké. Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 22, daarvan vers 1 en vers 6. 22, 1 en 6. Ik lees eerst met u uit Lucas 22, vanaf vers 39 tot 53. En uitgaande vertrok hij, Jezus, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neer en bad. Zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werden gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde afliepen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen: wat slaapt gij? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En toen hij nog sprak, zie daar een schare, en een van de 12, die genaamd was Judas, ging hen voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen we met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hief hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe geworden. Hij raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zei tegen de overpriesters en de hoofdmannen van de tempel en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure. En de macht van de duisternis. En dan vers 44 tot en met 48 van Lucas 23. Het volgende hoofdstuk. Vanaf vers 44. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom slaande op hun borsten. Tot zover we zullen bidden. Heren, wij komen tot u in gebed. Op deze avond, zomaar door de week. Maar toch ook wel een heel bijzondere week. Een voorbereidingsweek. Bovendien een week in de lijdenstijd. Waarin we toch al die weken door zo bepaald worden bij uw lijden en sterven. U verzoenend lijden en sterven, plaatsvervangend voor zondaren. En wij bidden u, geef dat we mogen weten voor ons heel persoonlijk. Om zo daarin te delen en te weten, door dat bloed wat toen gereinigd is, zijn ook mijn zonden gereinigd, gewassen. En is het nieuw geworden. Het oude voorbij gegaan. En zie, het is alles nieuw geworden. Een nieuwe schepping uit u. Vanuit toch ook uw genade. En die is zo groot. En daar danken we u voor. Heer, we hebben er geen woorden voor dat u die weg wilde gaan. We hebben er geen woorden voor wat er allemaal geschied is in dat bittere lijden van u. Dat sterven aan het kruis van Golgotha. Uw neerdaling tot in de hel. Heer, als we daar vanavond bij stilstaan, dan bidden we u, geef dat we in gedachten meegenomen worden naar Golgotha en ons verwonderen over zoveel liefde van uw kant. Heer, wij bidden u, mag dat ook zondag maar zo zijn. Dat we maar veel onze harten mogen opwaarts verheffen tot u die in de hemel bent. En zo uw lijden recht leren betrachten en laat in deze zee onze gedachten maar verzinken. Heer, schenk uw Heilige Geest ook deze avond. Geef een gezegende avond met elkaar. Wij bidden ook voor degenen die met ons verbonden zijn, waar dan ook vandaan. Leid ons door uw Geest. En zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. We gaan verder waar we in het formulier gebleven zijn. En dat gedeelte wat nu aan de beurt is, is over het handschrift der zonde en de neerdaling tot in de hel. Even het laatste stukje van die pericoop. En het is juist ook heel mooi dat we daar aan toe zijn in de lijdenstijd om stil te staan bij het gedeelte van het avondmaalsformulier waar het lijden van Christus zo centraal staat. Vorige keer hebben we stilgestaan bij datgene wat Jezus plaatsvervangend voor de zijne wilde doormaken. Ik zie sommigen het opzoeken. Is misschien handig dat ik eerst het gedeelte even met u lees? Dat kunnen we ook doen. Dat is misschien wel handig. Dan hebt u het erbij. Ik zoek het even op. Deze letters zijn te klein, ik kan dat niet goed zien. Ga het even niet lukken. In ieder geval, het is het gedeelte over het gebonden zijn om ons te ontbinden. Hebben we de laatste keer, daar zijn we mee geëindigd de laatste keer. Het plaatsvervangend lijden van Jezus voor de zijnde. Hij gebonden om ons te ontbinden. Hij ontelbare smaadheden geleden opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in het gericht van God niet of zouden worden vrijgesproken. En nu, hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen. Dat gedeelte is nu aan de beurt, omdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En bij die regel wil ik vanavond graag met u stilstaan. Dat hij het handschrift van onze zonde aan het kruis wilde hechten, wilde nagelen. En we zien de heiland in gedachten bij het kruis. En hij kon zonder moeite daar weggaan, maar hij deed het niet. Hij onderging het gewillig als een lam naar de slachtbank. Hij liet zijn gezegend lichaam vastspijker aan het kruis, aan handen en voeten. Op dat staat er dan. En dat op dat, dat betekent het heeft een doel. En heeft het heil, de zaligheid van de zijne op het oog. En de zin over het handschrift van onze zonde, die Christus aan het kruis nagelde, die zin die komt uit de Colossenzebrief. Het tweede hoofdstuk, vers 13 en 14. Daar schrijft de apostel, hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden en de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Hetzelfde aan het kruis genageld. Het handschrift dat tegen ons was, je zou kunnen zeggen het document dat tegen ons was. Het document dat tegen ons getuigde, een document dat ons aanklaagt, dat ons onze ellende laat zien. Wie wij voor God zijn en ook ja, onze heel persoonlijke ellende. En waaruit kennen wij onze ellende? Uit de wet van God. En die wet van God die bestaat uit inzettingen. En gelukkig hebben we die wet van God, want die is rechtvaardig, die is heilig en goed. Stel dat we die wet niet zouden hebben, dan zouden we helemaal niet weten wat we wel zouden mogen doen en wat we niet zouden mogen doen. Maar onze verhouding tot die wet is door de zonde verstoord. En daarom is die wet die zo goed was een aanklacht tegen ons geworden. Omdat we die wet hebben overtreden. En daarom staat die wet van God beschuldigend tegenover ons. Dat handschrift is een schuldbrief geworden. Een schuldbrief die ons veroordeelt. Een schuldbrief die ons schuldig stelt. Die ons dringend vermaant om te betalen als een soort deurwaarder. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En wat lezen we dan tot onze vreugde in het avondmaalsformulier? Dat de Heer Jezus zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En dat is gebeurd op Golgotha. Daar werd het handschrift dat tegen ons was, hem overhandigd. En hij kreeg als het ware die schuldbrief in handen. En dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou de schuldbrief overhandigd krijgen? Want hij is toch zonder zonde. Dat was ook zo. Maar hij is tot zonde gemaakt. En hij had vrijwillig alle ongerechtigheid van al de zijnen, van heel zijn kerk, op zich laten aankomen. Op zich laten aanlopen, waardoor de straf op hem moest neerkomen. Zo ging de wet van God over zijn leven, met alle gevolgen van dien. En een van die gevolgen was dat de Vader hem zou verlaten. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, bestrafte hij die aan zijn lieve zoon. Omdat hij de wet serieus nam. Hij spaarde zelfs zijn geliefde zoon niet. En dan denk je, als hij zijn lieve zoon niet spaarde, hoe kan hij mij dan ooit sparen? Want hij is tot zonde gemaakt. Maar wij hebben gezondigd. Als de Heer zijn eigen zoon niet spaarde, hoe kan hij mij dan ooit sparen? En voor dat antwoord moeten we op Golgotha zijn, want daar is het gebeurd, ten diepste, voor al Gods kinderen. Daar is het handschrift van onze zonde, dat document dat tegen ons getuigde, vastgespijkerd aan dat vloekhout. En daarom kon Kolbrugge zo treffend zeggen, mijn bekering ligt op Golgotha. Dat is namelijk het diepe dat daar al God het handschrift van al de zijnen, ook degenen die allemaal nog geboren zouden moeten worden, dat hij dat handschrift toen al vastspijkerde aan het kruis. En dat hij toen al zijn bloed daarover liet gaan. Daar is de schuld betaald. Daar werd de zonde mijn zonde. Maar daar heeft hij onze schuld overgenomen, mijn straf, en die heeft hij aan het hout genageld. En daar is hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Prachtige woorden in het avondmaalsformulier. Steeds weer dat plaatsvervangende. Hij gebonden om ons te ontbinden. Steeds weer hij die de straf droeg om ons. Hè. Dat is de taal van Gods kinderen. Hij aan het hout genageld om ons vrij te krijgen. Daar werd de schuld van al de zijnen kwijtgescholden, want de straf hoeft niet twee keer betaald te worden. Gods kind mag het weten, op Golgotha is het ten diepste gebeurd. Ik denk ook aan dat oude lied, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, hoeveel gaat er dan niet door je heen? Hè? En ja, wat is het ook mooi om aan het avondmaal gewoon ja, in gedachten te staan bij Golgotha. Ook dat handschrift van de zonde dan te bedenken. Ja, dat document dat getuigde tegen mij. En ik had gestraft moeten worden. Maar hij heeft die straf gedragen. Hè? Hij heeft dat handschrift toen al aan het kruis gespijkerd. Daar zijn bloed over laten gaan. En daar moest er niet twee keer betaald te worden. He, die zinnen van als ik in gedachten sta van Jezus, ook voor mij verwierf uw verlossing toen gij stierf. Nou, dat is het eerste wat ik vanavond met u wilde doornemen, die centrale regel. En het tweede, dat dan volgt in het formulier, dat stukje over de angst der hel. En we lezen dat Heer Jezus in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel werd gevoerd. En dan denk je, ja, wanneer was dat? Wanneer is de Heer Jezus nou neergedaald ter helle, zoals het apostolicum dat zegt. Hè? En als je dan naar het apostolicum kijkt en de chronologie van het apostolicum vasthoudt, dan moet dat geweest zijn na zijn begrafenis. Hè? Geleden, gestorven, begraven en dan komt pas nedergedaald ter helle. En in de oude of in de vroege kerk hing men die gedachte ook aan. Men dacht toen dat de hel een voorportaal zou hebben. En in dat voorportaal zouden de gezaligden uit het Oude Testament, die gestorven waren, al verzameld zijn geweest. En na zijn sterven zou Christus daarheen gegaan zijn om hen op te halen en mee te voeren naar zijn heerlijkheid. Zo dacht men ook in de middeleeuwen. Men hield echt de chronologie van het apostolicum daarin aan. Luther hield die chronologie ook nog aan. Maar Luther zei, ja, hij ging daar niet heen om de gezaligen van het Oude Testament op te halen. Nee, hij ging juist de hel binnen, het rijk van de duivelen, de demonen, om daar de demonen zijn overwinning te preken. Satan ook van, ik ben de overwinnaar en ik heb overwonnen. En ja, dan zou het eigenlijk de eerste trap van Jezus' verhoging zijn, hè, om zijn overwinning te preken. Calvijn heeft het toch nog weer anders uitgelegd. En zo is het ook in de catechismus gekomen. Calvijn zegt, als de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis zegt, hè, van heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dan gaat hij niet eerst nog naar de hel toe. Als hij al tegen die moordenaar zegt, heden, dus vandaag, zul je met mij in het paradijs zijn, dan gaat hij regelrecht van de dood naar de heerlijkheid bij zijn vader. En hij gaat dan echt niet meer naar de hel toe. En daarom moeten we het anders lezen, zei Calvijn. De chronologie van het apostolicum klopt niet, zei Calvijn. Terwijl die wel alle ontzag voor het apostolicum had. Want ja, hoe knap is het apostolicum niet om in 12 regels het christelijk geloof samen te vatten. Dat is natuurlijk een unicum. Nou, als je dat zo in 12 regels toch heel kernachtig kunt samenvatten. Maar zei Calvijn, de volgorde zou eigenlijk iets anders moeten hebben. Want de volgorde is dat Christus wel naar de hel is neergedaald. Maar niet na zijn begrafenis, maar dat voor zijn dood was. En hij zegt dat moet je vooral dan zien bij zijn lijden, heel zijn leven door, maar vooral aan het eind van zijn leven, in Gethsemane, en vooral ten diepste op Golgotha. In Gethsemane, daar kwam het lijden zo op hem af dat er grote droppels bloed door zijn huid naar buiten geperst werden. En dan komt de beker van Gods toorn in alle verschrikking op hem af. We hebben dat gedeelte gelezen uit Lucas 22. Nou, dat is niet niks. En dan komt nog Gabbata. En daarna komt Golgotha en heeft het zwaarste geleden op Golgotha. Hè? Want daar verlaat de Vader de Zoon. God die God verlaat. Dat is toch niet te bevatten, hè? Want Jezus was ook God. En God de Vader is God. En dan verlaat God de Zoon. De Vader verlaat de Zoon. En ja, wie zal het verstaan? En dan volgen de 3 uren helse duisternis. De hemel trekt zich terug, de zon houdt er stralen in. En de aarde werpt hem uit en de hemel accepteert hem niet. Het is wat, hè? De aarde verwerp je, werp je uit. En de hemel, waar zijn Vader is, hij is één met de Vader. En de hemel accepteert hem niet. En dat lijden moet ondraaglijk zijn geweest. En Kolbrugge zegt daarover dat de Heilige Geest zich toen heeft ingehouden. Die heeft zich toen aan de ziel van Jezus onttrokken. En die heeft toen niet meer meegetuigd met de geest van Jezus. En daardoor, zegt hij, was er geen licht meer in de ziel van Jezus. Geen verzekerdheid meer van genade. Geen troost meer van boven. En daar zou Jezus zich levend te midden van de dood hebben gevoeld. Nou, wat Jezus meegemaakt heeft in de Godverlatenheid, ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar over stamelen. Maar dat kunnen wij gewoon niet beseffen, omdat dit zo ondraaglijk geweest moet zijn. Niet voor niets klonk dat smartelijke: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat wij verdienden, heeft hij willen dragen. Wij hadden de helse Godverlatenheid verdient, maar hij heeft dat aan het kruis willen dragen. En zeker, hij deed dat niet zomaar, maar ook weer met een doel. Want er staat ook weer achter opdat wij tot God genomen en nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Hij wilde verlaten worden, door God verlaten, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. En als we ons dan soms door God verlaten voelen en aangevochten voelen, wel, dan mag je er toch verzekerd van zijn en getroost door zijn dat de Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, zijn smarten, zijn verschrikking, zijn helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden, maar vooral in het kruis gezonken was, mij van de helse pijn en benauwdheid verlost heeft. Zo wordt het omschreven. En dat is wat. En daar zit helemaal Gods genade achter. Er is niets van ons bij. Het is allemaal uit en door hem. En dan kan het zomaar zijn dat we aan zijn tafel bemoedigd worden met woorden als: het zalig goed, hè, mij door uw gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Aan het eind van de beschrijving van het diepe lijden en sterven van de Heer Jezus volgen dan nog de woorden: en heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. Ja, dat laatste kruiswoord. Het zesde kruis, het ene laatste kruiswoord, het zesde kruiswoord. Het is volbracht. In het Grieks maar één woord, tetelestai. Maar dat weet u intussen wel, want ja, dat wordt natuurlijk in iedere preek daarover gezegd. En in dat woord tetelestai, daar zit het woord telos in, het Griekse woord telos. En dat is doel, hè? En het is volbracht, de bedoeling daarvan is, ja, het doel is bereikt. De finish. Het doel waartoe de Heer Jezus op aarde was gekomen, is volbracht. Het doel dat in het paradijs gemist is, door onze zonde, dat is bereikt op Golgotha. God had vanaf het begin, toen hij alles schiep, voor ogen mensen tot zijn lof en tot zijn eer geschapen, die hem de glorie en de eer zouden brengen, die hem zouden prijzen. En dat is totaal mislukt. Wij bleken doelmissers te zijn. Maar sinds Golgotha is dat anders geworden. Toen was alles voorbij. En toen was de toren van God over de zonde geblust. En het zwaard zal nooit meer tegen de herder met een hoofdletter ontwaken. Christus heeft zijn werk tot het einde toe volbracht. Hij is een volkomen volmaakte zaligmaker gebleken. Hij heeft geen halfwerk gedaan. En ja, wat is het rijk om dat ook te gedenken aan het avondmaal van. Hij heeft het echt afgemaakt. Hè? Hij heeft geen halfwerk gedaan. Hij heeft dat verzoeningswerk tot het einde toe helemaal volmaakt. Volbracht. Het formulier zegt dat de Heer Jezus, toen hij het is volbracht, uitriep: het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten heeft. Toen heeft hij het recht schuldig gemaakt. En zalig wie uit het volbrachte werk van Christus mag leven. En ja, die bron van zaligheid, die is voorhanden, want in Christus Jezus is een bron, een fontein van zaligheid geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En rijk om die reiniging voor het eerst of opnieuw te ontvangen en aan zijn tafel te horen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dank u. Tot zover. We gaan eerst nog zingen. We gaan maar een half vers zingen, dus laten we het maar even, althans moeten we weer naar boven. 22, we gaan nu vers 16 zingen. Dat zouden we zondag al doen, maar toen ging het niet door. Toen vergat de organist het. Maar laten we het dan nu doen. Zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heer wordt toebereid en wat er verder volgt.
Zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroos tot de
geluidsapparatuur uitzet, kijk ik eerst nog heel even of er een vraag binnengekomen is, waar we meteen dan nog op in kunnen gaan. In ieder geval hartelijk bedankt voor uw meedoen. Een heel gezegende week van voorbereiding toegewenst en vast ook een gezegende avondmaalzondag. Dank u.